De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Achter het strippen en het omkatten van auto's gaat een schimmige wereld schuil, Wouter. Ja. Er is nu onderzoek naar gedaan, dus pas maar op, dieven.
Ja, nu gaan we het allemaal oplossen.
Precies. Straks hoor je er meer over.
Ja, en met Ford Pro heeft het automerk een compleet nieuwe divisie opgezet in Europa, onder leiding van de Nederlander, die we zo meteen spreken.
Oh, spannend wie dat is. En een rijmpressie, daar hoor je de DS9. DS9.
Ja.
Ja.
Frans.
Ja, precies.
Ik moet ook altijd wel een beetje denken, maken ze dit ook voor de Chinese markt? Maar dat is deze misschien wel, maar
ja,
gaat zo over.
Zeker wel. Ja, Wouter, heb jij de spaarpot gelegd om zeldzame Mercedes te kopen?
Ik kan nu eindelijk naar buiten komen. Ja. Ik heb wel al mijn bitcoins, moeten verkopen
ja,
deze week.
Ja, net op tijd was dat.
Ja, ja, ik denk dat ik die dip dan toch heb veroorzaakt. Want ja, ik heb wel een beetje geld nodig.
Ja. Ja.
Nee, er gaat een bijzonder gerucht. Er was een auto die iedereen wel wilde hebben, en waar blanco checks naar Mercedes werden gestuurd. En die zeiden, ja, dankjewel, maar we gaan er niets mee doen. En dan heb ik over een Mercedes 300 SL. Dat is de vleugeldeur ding. Ja, en dan een SLR, dat is zo'n race ding. En dan de Oelenhout Coupé. Daar zijn er twee van gemaakt. En naar verluid verkocht voor $142 miljoen.
Oh, dan had je niet zo heel veel bitcoins.
Nee, ik heb er nog wel een paar.
blijf erop zitten.
Is
die daarmee de duurste auto ooit?
Ja, als die daarvoor verkocht is, is dat de duurste auto ooit. En volgens mij wel weer met afstand. Ik weet niet of het is weer een paar van die Ferraris die ook dit soort bedragen doen. Maar dit is wel echt heel...
Voor extreem. Hoe die klinkt?
Ja.
Gelukkig hebben we het geluid nog.
Precies.
Acht cilinder in lijn. 310 pk.
Ja, valt tegen, hè?
Ja, topsnelheid?
290. Nou, dat had
hij niet hoeven hebben. Blij dat jij hem hebt gekocht.
Had hij 911 van mij ook wel. Ja. Dus ja, dat, die kan
even de vraag. Het is natuurlijk een iconische auto, hè? Het is heel bijzonder, twee van gemaakt. Maar waarom zou je zoiets verkopen? Waarom heeft Mercedes zitten in geldnood?
Nou, het schijnt van niet. Schijnbaar, het verhaal is, maar Mercedes het zegt zelf helemaal niets. Die zegt ook niet dat het niet zo is. Hè. Dus dat is ook altijd opvallend, hè, ze ontkennen het niet.
Ja, precies.
Voor een goed doel. Daar kan ik me dan iets bij voorstellen. Ja. Dat je denkt, weet je, als je voor weet ik veel wat, dan zou dat kunnen.
Ja.
Het rijdt trouwens best beroerd.
Ja.
Ik heb een keer in de 300 SL gereden. Ja. Tijdens de introductie van de vorige Mercedes SL. En dat is best een snelle auto. En dan ga je remmen en dat je denkt, oh ja, dat was toen helemaal niet zo fantastisch.
Ze hebben wel wat stappen gemaakt.
Het rijdt niet beroerd, maar het is wel. Het is even ouderwets. Ja, maar wel heel gaaf.
Heel gaaf. Nou, een andere auto die bij veel mensen ook wel tot de verbeelding zal spreken: de Range Rover Sport. Deze week onthuld.
Ja.
Hoe vind je hem geworden?
Ik heb alleen de foto's gezien, maar gaaf ding, denk ik. Fijne auto's ook. Lekker.
Daar heb ik wel geluid van. Maar het is op de Nürburgring. Lekker aan het driften.
Ja, dat doe je ook met zo'n auto natuurlijk.
Ja. Ik zag een mooie variant waar ze een Rolls-Royce van hadden gemaakt.
Oh, ja, dat kan natuurlijk ook.
Ja, het is RR ook.
Het is allemaal hetzelfde. Een pot nat, joh. Ja, wat ik tegen vond vallen, dat roep ik elke keer tegen Land Rover en Jaguar. Jongens, elektrisch. Weet je, het moet er ook komen. Het komt wel, maar die komt pas in 2024 volgens mij. Ja, in ieder geval duurt nog even. Dit is van het bedrijf wat ook de iPace heeft. Hè. Dus die hebben al ervaring elektrisch. Die zouden daar toch iets mee moeten kunnen.
Ja, maar deze heeft dus gewoon een V8.
Een V8. Dat is denk ik niet de versie die we het meest gaan zien in Nederland. Ook plug-in hybrides. Dat is dan wel weer mooi. Gewoon met 110 kilometer elektrische range. Dus dat is echt wel weer goed gedaan.
Gewoon werkverkeer met batterij doen.
Ja, in mijn geval kan ik dan heen vanuit Rotterdam hier naartoe.
Ja, mag je hem hier
laden.
Ja.
Laden.
Okay. Elektriciteitsstation hier.
Ja, dat is waar, joh. Elektriciteit is gratis, toch?
Ja, precies.
Komt uit de lucht.
Zouden de mannen van Petrolheads eens moeten weten dat ze hier gewoon gratis elektriciteit kunnen
halen. Nou, dan zouden ze wel anders.
Dan zijn ze zo om.
Ja, precies. Maar goed, daar kan je ook luisteren, Petrolheads.
Ja, mooie podcast doen wij ook altijd.
Ja.
Gaat het luisteren. En dat doe je dan als je ons hebt geluisterd en daarna nog een keer de herhaling van de autoshow hebt geluisterd. Ja. En nog 10 keer de autoshow. En dan
nog een keer Petrolheads.
En dan nog een soort toetje.
Toetje.
Ja, kerst op de taart.
Bas en Carlo als toetje.
De Nationale Autoshow.
Ford, heeft een nieuwe divisie opgezet in Europa. En een Nederlander heeft daar de leiding. Hans Schep, directeur van Ford Pro Europe.
Ja, dat klopt, ja.
Welkom.
Dankjewel.
Nou, om gelijk maar met de deur in huis te vallen.
Met je huis in de deur vallen is wel heel...
Ja, moet je niet doen.
Dat geeft heel veel rotzooi.
Ja, ik heb het wel eens gedaan. Dat was inderdaad niet prettig.
Nee, werd niet goed, hè?
Nou, goed, met de deur in huis vallen. Wat is Ford Pro?
Ja, Ford Pro is eigenlijk een speciale divisie, een bedrijf binnen Ford wereldwijd. Het is niet alleen in Europa, maar wereldwijd hebben we het opgericht. En dat is helemaal om onze bedrijfsklant, om onze commerciële klant te helpen hun winstgevendheid, hun bedrijfsefficiëntie te verbeteren. Dus het is niet alleen bedrijfsauto's. Het is een heel ecosysteem. Ik heb eigenlijk een hekel aan het woord, maar het is wel een goede beschrijving.
Ja.
Het is van alles om die auto heen. Dus het is ook de hele service en financieringsopportunity, maar bijvoorbeeld ook het laden van onze elektrische auto's. Dat is, zoals je net al aangaf, is een hele andere tak van sport. En onze klanten willen niet met 6 verschillende partijen werken. Die willen gewoon 1 aanspreekpunt. Ja. Dus dat is Ford Pro.
Dan bellen ze jou.
Dan bellen ze mij.
Ja. En dan worden 50 elektrische transit en nog een paar laadpalen. En ik wil het ook nog financieren, want dat doe ik ook nog. Hè?
Ja. Precies. Ja.
Dat, nou, in de notendop. En dan helpen jullie ze om winstgevend te worden, want daar is Ford expert in.
Nou, eigenlijk om winstgevender te worden. Want als je nu een fleet wil runnen, dan... iedereen weet wel zo'n beetje, de grootste kostenpost is afschrijving van je auto's. Nummer 2 is op dit moment brandstof. Nou, dat gaat, neem ik aan, veranderen op het moment dat we elektrisch worden. Mm. Maar nummer 3 denkt men vaak dat dat onderhoud is, maar het is downtime. Dus als er iets aan de hand is waardoor die auto niet gebruikt kan worden.
Okay. Ja. Dus het kan reparatie zijn, onderhoud.
Ja, maar grappig genoeg, heel vaak heeft het te maken met partijen die onderling moeten afstemmen. Een leasemaatschappij met een garage, wie betaalt nou wat, wie vergoedt wat. Die auto staat niks te doen. Ja. En wij hebben een systeem gebouwd waar dat allemaal door wordt
geregeld. Maar dan ga je dus tijd sparen, want hoe lang staat zo'n auto dan soms wel stil in afwachting van zo'n overeenkomst?
Ja, dat is heel erg verschillend per land. Maar wat ik je wel kan zeggen is dat sinds wij Ford Life hebben opgericht, dus een jaar geleden, dus een systeem, dus een connected uptime systeem, waar wij direct verbinding hebben met de data van de auto en met onze transit centers, 800 stuks in Europa. We hebben een soort control center gebouwd ook, wat ervoor zorgt dat we dat allemaal vlekkeloos laten verlopen. De downtime is daarmee met meer dan 50% gereduceerd.
Zo.
En een gemiddeld bedrijf, als je auto niet functioneert, dan heb je $500, pond, euro minder omzet, per dag. Dus dat tikt heel erg.
Ja, maar bij 50% van wat? Hè? Want als het 50% van een uur is, dan valt het me nog wel mee. Maar...
Nee, maar dat is vaak staat een auto gewoon dagen bij een bedrijf te wachten.
Ja.
Op een beslissing.
Ik was net aan het appen met een relatie van mij. En daar heb ik nog een BMW staan, maar die staat er sinds december. En ik ga
je hebt wel een foto gestuurd.
20 juni ga ik hem ophalen. Dat is een half jaar uit de running. Maar goed, dat is wel uitzonderlijk.
Nou, maar dat is wel goed nieuws voor je. Want wij kunnen, het is niet alleen voor Ford's, wij kunnen ook andere merken inpluggen.
Ja,
dus je kunt bij ons terecht voor... Jij kunt gewoon Ford Life op je BMW krijgen.
Dat is heel fijn. We hebben denk ik daar de reden om het samenvoegen tot één bedrijf, omdat je een geïntegreerde oplossing wil bieden.
Ja, absoluut. Onze klanten die willen gewoon, de fleet managers, die willen gewoon niet bezig zijn. Bedrijven willen niet fleets runnen, die willen hun werk doen. En daar hebben ze gewoon hulp bij nodig. Zeker nu we elektrische auto's ook in het bedrijfsautosegment krijgen.
Ja, want?
Dat is gewoon
onbetrouwbaar.
Nee, dat is super gecompliceerd. Kijk, als jij een personenauto hebt, dan heb je een beetje home charging, een beetje public charging, maar bedrijfsauto's is een heel ander verhaal. Ligt er ook heel erg aan wat je doet. Hè? Als jij een last mile delivery service hebt, dan heb je een heel ander patroon dan als je naar een bouwplaats rijdt met gereedschappen en met mensen.
Ja.
Het ene bedrijf heeft een depot nodig, een depot charging oplossing. Het andere moet home chargers bij een bedrijders hebben. En je wil één partij hebben die dat allemaal regelt voor je. En niet allerlei verschillende.
Dat is vanuit de klant gedacht. Maar voor jullie moet er ook een reden...
Dat te doen,
ja, dat begrijp ik best. En dat zal elk bedrijf zeggen natuurlijk. Maar voor jullie moet er ook een reden zijn om dit te doen.
Tuurlijk.
Hè? En dat is...
Nou, heel simpel. Waar wij vanuit gaan, zodra een fleet is aangesloten op onze Ford Pro faciliteiten, dan blijven ze. Want het is gewoon.
Dus klantloyaliteit.
Absoluut. Ja.
Ja. En geldt dat alleen, want hiervoor was het natuurlijk, als we het heel extreem doen, oude fase, je verkoopt gewoon een busje bijvoorbeeld aan een klant en dan zie je hem nooit meer. Of misschien de eerste paar jaar nog, hè, de garantietijd.
Ja, exact.
En daarna ben je hem kwijt.
Nou ja, steeds, het wordt wel steeds belangrijker dat we mensen bij ons zien te houden, inderdaad. Ja. Maar het gaat ook echt, zeker met elektrische bestelauto's, gaat het nodig zijn. Want het is niet zo eenvoudig om die, die laadoplossingen oplossingen te
hebben. Ja. Oh, je maakt het wel aantrekkelijk om elektrisch te gaan rijden. Als
het gaat gebeuren. Dus, het gaat gebeuren. Nee, want wat wel echt zo is, is dat ook de data die je van die auto's krijgt. Ja. Het is net of je naar een smartphone op wielen gaat. Het is niet alleen maar dat je geen emissie hebt. Het is ook echt dat je veel meer met de connected vehicle data kan doen. Ja. Om je bedrijfsvoering te verbeteren.
Gaan jullie dan ook zo ver? Kijk, ik zou, als ik nou fleet owner was, zou ik denken, ja, goed verhaal, lekker, is oké. Okay, maar ja, doe dan maar boter bij de vis. En doe mij dan maar ook maar een soort contract waarin je die downtime, zeg maar, een soort van gefixt hebt en garantie absoluut erop. Ja. Dat kan ook.
Ja, nou, we hebben bijvoorbeeld een fleet management bedrijf opgericht. Dus een joint venture met ALD Automotive.
Ja.
Ford Fleet Management. En daar doen we dat ook. We geven gewoon uptime garantie.
Ja. Klopt. Want dat is volgens mij, een pakketbezorger. Die wil dat toch? Die heeft 50 auto's. Die rijden af en toe schade, die gasten. En die dingen gaan ook wel stuk natuurlijk. Natuurlijk niet door de Ford. Dat is heel uitzonderlijk. Maar ja, die één keer per jaar dat het gebeurt. Ja. Nee, maar je moet dan, weet ik veel, een paar procent meer auto's hebben. Want er vallen er altijd wel een paar uit die dag.
Ja, je wil niet weten hoeveel reserveauto's er in een fleet gehouden worden.
Hoeveel zijn dat? Nee, wil ik wel weten. Wil ik dus wel weten. Ja.
Nee, er zijn bedrijven die gewoon 5% meer auto's hebben rondrijden, precies daarvoor.
Yeah.
Nou, als je die niet meer nodig hebt, omdat je gewoon. En wij kunnen nu zien, voordat er iets gebeurt aan de auto, wat er aan de hand is. Yeah. Wij sturen een mobile service van met de juiste onderdelen en fixen het on the job. En je kan doorrijden.
Yeah.
Okay. Ja. We hebben het over die bedrijfswagens. Een wezenlijk onderdeel van Ford Pro natuurlijk. Deze week is het nieuwste model gepresenteerd. De e-Transit Custom.
Klopt.
Hoe ver rijdt hij? Wat is de actieradius?
380 kilometer.
WLTP.
Ja, WLTP.
Oké.
Ja. Okay. Ja, maar belangrijk, hè? Ook 2 ton kan die trekken. En het is echt een volwaardige bedrijf. Ja.
Dus de diesels gaan er gewoon uit?
Uiteindelijk verwachten wij wel dat die helemaal weggaan. Ja, 2035.
Ja, echt serieus? Ja. Want als ik 2 ton erachter hang, hoeveel van die 380 kilometer blijft er dan over?
Ja, het ligt er een beetje aan. Hè? Rij je in Finland in de winter of in Spanje in de zomer?
Nee, is wel serieus. Ik zeg dat, dat gaat te ver om hier de discussie over. Maar ik heb caravans achter elektrische auto's gehangen. Dat is gewoon de helft van de actieradius. En was het lente in of herfst, ik weet niet precies wanneer ik deed. Maar gewoon gematigd weer in Nederland en geen heuvels en niks geks gedaan.
Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Dat is ook ontzettend belangrijk dat wij... We hebben met onze klanten hebben we gelijk een. En voordat we dit soort dingen gaan doen, gaan we gewoon kijken van wat is je use case? Wat moet die auto's doen?
Ja.
En is deze auto de oplossing voor je? Want we willen niet alleen maar een auto verkopen. We willen de hele oplossing goed hebben voor je.
Ja.
Zullen we het even over de Ranger?
Ja, we hebben 40% marktaandeel in Europa mee. Dat is een super
40%.
Auto. Ja.
Dat is ook wel knap. Want die hebben ook een tijd niet echt geleverd, toch? Of,
Nee, Rangers zijn wel heel lang. We zijn nu zeg maar 7 jaar lang in Europa marktleider met bedrijfsauto's van Ford in het algemeen.
Ja. Ja.
En Ranger met 40% is ook wel heel lang ermee.
Ja. Nou hebben jullie ook iets leuks. Elektrisch pick-upje. Dat is dan de F-150, het maatje groter.
Lightning.
En dan zou je denken, nou, Europa, marktleider, elektrische pick-ups. Mm-hmm. Nou, ik weet je, 1-1 is 2. Die komt binnenkort bij jullie in het gamma.
Dat zou cool zijn.
Gaan wij hem testen.
Ja. Maar het is niet zo.
Nou ja, never say never. Hè? Nee. Maar we hebben inmiddels wel een beetje een orderbank opgebouwd in Amerika. Dus als we iets zouden willen doen, dan wordt het wel even wachten. Maar ja.
En dat komt door grote vraag.
En de wegen mogen we iets breder worden dan.
Ja, nou ja, maar er rijden nu natuurlijk ook F-150.
Toch gewoon die rijhulpsystemen zitten toch ook wel op de F-150 tegenwoordig.
Ja.
Iedereen kan hem in het laadje houden, hoor.
Ja, nee, dat is waar.
Ja.
Nou, wat belangrijk
maar goed, hij komt
is,
dus niet.
Nou,
voorlopig.
Nou ja, voorlopig hebben we geen plannen.
Nee. Nee. Tekort aan chips.
Nou, dat helpt niet mee.
Nee.
We zien wel tweede helft van dit jaar verbetering.
Ja.
Maar dat is inderdaad...
Nee, maar zie je gewoon dat die markt er gewoon niet is voor de F-150 Lightning hier in Europa? Of...
Nou,
er is wel
een markt. Hij is alleen veel kleiner dan die bijvoorbeeld van de Ranger. Dus we zijn ook bezig met plannen voor elektrificatie van Ranger. En dat is daar is wel echt een grote markt.
En vooral te populair in Amerika.
Hij is heel erg populair in Amerika.
Ja. Over Amerikaanse auto's gesproken. Tegenover mij staat ook een gelukkige eigenaar van een bijzondere Mustang.
Oh, ja, de Mach-E bedoel je of de Mach-1?
Mach-1, uiteraard.
Ja, ja. Ja, dat is wel een feest.
Mach-E kan best een leuke auto, maar het is niet heel bijzonder.
Het is anders, ja. 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 Nee, dat is wel een feest.
Ja, ja. Even luisteren. Ja, gewoon een leuke auto voor gewoon werkverkeer, toch?
Nou, maar dat is die inderdaad. Ja, maandag naar Duitsland. Van, ja.
Oh, ja. Ja, pak je hem dan mee?
Ja.
Rij je veel mee?
Ja, wekelijks. Ja, het is gewoon mijn woon-werkverkeer. Ja.
Oh, serieus? Ja, lekker. Maar goed, Ford Pro werkt ook samen met Volkswagen. Dat is toch wel bijzonder, want dat is een conculega op zijn minst.
Nou, je moet het iets anders zien. Ford werkt samen met Volkswagen als het gaat om zeg maar engineering en manufacturing van een aantal modellen. Hè. Dus bijvoorbeeld de nieuwe Transit Custom op basis van die auto wordt ook de nieuwe Volkswagen in onze fabriek in Turkije gebouwd. En de Ford Ranger op basis van die auto wordt ook de nieuwe Amarok gebouwd. Ja. Ja. Komt uit Silverton, onze fabriek in Zuid-Afrika. Maar dat zijn echt back-end afspraken. Dus dat gaat niet om zeg maar de go-to-market strategie. Dus Ford Pro is echt gaan wij naar onze klanten toe. Ja. En daar zijn Ford en Volkswagen echt aparte bedrijven met hun eigen aanpak.
Dus het gaat puur om platform delen voor de ontwikkeling van auto's.
Ja.
Dat is wel heel gebruikelijk in die bedrijfswagensmarkt. Er zijn sommige bussen die kan je in 6 verschillende merken krijgen met andere achterlichtjes en koplampjes, maar die zijn onderhuids hetzelfde. Waarom is dat? Waarom moet daar zoveel gedeeld worden?
Nou ja, kijk, als je kijkt naar onze kracht in Europa is al heel lang dat wij een low-cost manufacturing faciliteit hebben in Turkije. Dat is een joint venture die hebben we met de Korts familie, de Ford Otosan. Daar hebben we hoog volume en hoge kwaliteit. Alleen als je ziet wat we allemaal moeten doen met Euro 7 motoren, elektrificatie, autonomy, al die zaken, die zijn natuurlijk niet gratis, zal ik maar zeggen. Nee. Dus we willen daar schaal bovenop hebben.
Ja.
Dus de nieuwe fabriek die we aan het bouwen zijn in Turkije is echt heel groot. Omdat die Volkswagen staan natuurlijk ook gebouwd gaan worden. En dat geeft ons de mogelijkheid al die nieuwe zaken voor onze klanten te realiseren. Zonder dat het helemaal de pan uitreist qua verkoopprijs.
Ja. Ja, maar toch is het bijzonder. Als je Ford en Volkswagen, dan kan je ook zeggen, ja, wel doodsconcurrenten, die vechten elkaar de tent uit. En dan...
Nou ja, het is echt een goed partnership waar we gewoon gezamenlijk optrekken om de beste oplossingen voor klanten te realiseren. En natuurlijk gaan we op onze eigen manier vervolgens de markt op.
We hadden het net over de stilstand van het wagenpakken. Dat is de grootste kostenpost.
Nummer drie,
ja. Maar brandstof en elektriciteit kosten kan niet zoveel aan doen. Afschrijving ook niet. Als je heel goedkoop maakt je producten. Hoeveel winst is er nog te halen met die stilstand?
Wat bedoel je precies met de
winst in euro's? Of percentages van kosten?
Nou ja, als je de eerste resultaten die we nu hebben, dat is weliswaar in onze eerste klanten die op Ford Pro zitten in Amerika. Maar in Europa zijn we nu ook begonnen. Dus wat we gaan zien, is dat de kosten om een fleet te runnen tussen de 10% en 20% gereduceerd kan worden. Voor een belangrijk deel is dat dus ook die stilstand voorkomen. Dat is echt significant. Dat is echt heel veel.
Dat is heel veel, ja. 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 En dat komt doordat je dan minder auto's nodig hebt, of dan dat ze ook gewoon sneller weer de weg op gaan?
Ja,
beide.
Precies. Het is gewoon die efficiëntie van je bedrijfsvoering helpen.
We hadden het net over die elektrische transport. Wat ik mij afvroeg, ik zei net van ik kan wel het use case verzinnen waarvan ik denk, nou, misschien nog niet zo heel handig om elektrisch te gaan rijden. Zeg maar als je steigerbouwer bent en je rijdt het hele land door met grote kar erachter.
Ja.
Welke doelgroepen zijn wel heel, zeg maar, als eerste zeg maar, geschikt om echt elektrische bus gewoon volgend jaar gewoon doen?
Ja, wat we natuurlijk al zien is dat die last mile delivery dingen. Ja,
ketjesbezorgers.
Ja, precies, die zie je al. Alleen, dat zijn vaak grote klanten een hele specifieke oplossing nodig hebben.
Ja.
Wat we ook heel veel zien is dat juist de service- en maintenance bedrijven, de loodgieters en de elektriciens,
CV-boer, dat soort dingen.
Die moeten ook vaak in de stad zijn. En die hoeven niet per se elke dag meer dan 150 kilometer te rijden of zo. Daar komen echt heel veel oplossingen voor nu. Ja.
Wordt het betaalbaar voor die doelgroep? Want dat is wel een beetje waar ik denk, best duur zo'n elektrische bus.
Maar ja, het ligt natuurlijk aan van wat is je aanschaf en prijs en restwaarde. En dat kunnen we natuurlijk allemaal voor je. Daar kun je bij helpen. We kunnen volledige fleet management oplossingen geven waar je gewoon per maand een bedrag betaalt. En de eerste restwaardes die wij zien van onze e-transit, die we nu hebben aangekondigd, die we nu gaan verkopen, die zijn best wel gunstig. Dus ja, ik denk dat al met al gaan we daar best wel hele goede oplossingen zien die betaalbaar zijn.
Ja, waardoor ook die bedrijven de kosten, de inflatie niet hoeven door te breken aan hun klanten. Hè. Dat scheelt misschien weer.
Ja, is dat
ja. He, dat scheelt ons ook weer in de portemonnee, als dat kan lukken. Ford Pro moet flink gaan groeien natuurlijk de komende jaren. Wat is de ambitie?
Nou, we hebben aangekondigd dat we van, dat zeiden we in 2019... van 27 miljard naar 45 miljard in 2025 gaan. Dat is wereldwijd.
Ja, en voor Europa?
En het deel is daarvan iets onder de helft.
Iets onder de helft.
Ja.
Wow, dus, een leuke portefeuille die je hebt.
Ja, zeker. Ja.
Genoeg eentje stellen. Goed, heel veel succes daarmee. Dankjewel, Hans Schep, directeur van Ford Pro Europe. En zometeen
duik we in de schimmige wereld van het strippen en het omkatten van auto's.
Zo. En een test in de DS9.
Ja, de DS9 voor de Nederlanders onder ons.
Zo is dat. Tot zo.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Langzamerhand begint er bij DS een volwaardig modelgamma te ontstaan. Ik heb de DS9 gereden, vertel ik straks meer over.
Ja, dat is denk ik een hele grote dan. Hè? Die cijfers die oplopen, dan wordt de auto steeds groter.
Hij is ook gebouwd op hetzelfde onderstel als de Peugeot 508 voor de Chinese markt.
Zo, nou, dat,
je weet, daar zitten hele lange mensen.
Ja,
je hebt allemaal hele lange auto's.
Die hebben lange auto's nodig.
Ja.
Maar eerst duiken we in de schimmige wereld van het strippen en het omkatten van auto's. Bureau Beke deed onderzoek naar dit fenomeen en presenteerde deze week een rapport.
Ja,
nou, en we gaan op rapporten.
Precies, en daarover gaan we praten met onderzoeker Joey Wolsink. Een schimmige wereld, kunnen we wel zeggen, hè, waar eigenlijk we misschien wel wat te weinig over weten. We weten wel dat er van dat soort omkatbedrijven tussen haakjes bestaan. Maar hoe dat nou precies in elkaar zit, dat is niet helemaal duidelijk. Is dat dan ook de belangrijkste reden om dat onderzoek te gaan doen?
Ja, inderdaad. De aanleiding voor het onderzoek is echt geweest dat er bij het Openbaar Ministerie in verschillende onderzoeken eigenlijk deze fabrieken naar voren kwamen. Waar de gestolen auto's echt in een paar uur tijd dus ontmanteld worden en omgekat worden. Alleen het OM constateerde daarbij ook dat de kennis over dit fenomeen gewoon dusdanig gering is. En dat zij toch heel graag een onderzoek wilden van, goh, hoe steekt het fenomeen nou in elkaar? En ja, dat hebben wij inderdaad uitgevoerd.
Ja, en dan hebben we het over twee dingen, hè? Dat strippen of het leeghalen van zo'n auto aan de ene kant en het omkatten.
Ja. Wat is omkatten? Ja, ik weet het wel, maar voor de luisteraars misschien wel even goed.
Ja, bij omkatten dan moet je inderdaad denken dat er wordt een voertuig die wordt gestolen. En daarbij bestaat daarnaast een schadeauto. En het gestolen voertuig krijgt dan de identiteit van die schadeauto. En nou ja, dat gebeurt. Iedere auto heeft natuurlijk zijn eigen chassisnummer of zijn voertuigidentificatienummer. En eigenlijk wordt dat VIN-nummer, het voertuigidentificatienummer, die wordt overgezet. Maar door eigenlijk het gestolen voertuig dus een totaal nieuwe identiteit krijgt. En het dus voor opsporingsinstanties ook heel erg moeilijk is om de diefstal te achterhalen.
Ah, oké, maar je zet dus dat chassisnummer, dat staat ingeslagen in het metaal. Hoe slijpen ze dat eruit?
Klopt.
Hoe zetten ze dat over? Hoe doen ze dat?
Nee, die wordt inderdaad, met een vel kan die weggeslepen worden. En nou ja, dat vergt dus inderdaad wel wat expertise om dat te kunnen doen.
Ja, het is grappig. Ik snap nu ook waarom je af en toe ziet op sommige occasion websites dan een schadeauto. En dat is een soort uitgebrand iets. Een soort hoopje as zie je liggen. Maar nog wel een sleutel en een kentekenbewijs. Denk, oh ja, daar kan je dus dan uiteindelijk blijkbaar nog een goede auto bij jatten. Dan heb je weer iets nieuws. Gebeurt dit op grote schaal, het strippen en omkatten?
Wat wij in het onderzoek hebben geconstateerd is dat het wel gewoon een heel groot probleem is. Wij hebben bijvoorbeeld een aantal opsporingsonderzoeken bekeken, 20 in totaal. Die 20 onderzoeken die zijn gebaseerd op de periode 2013 tot en met 2019. En dat was gewoon eigenlijk een soort van willekeurige steekproef uit in totaal 73 opsporingsonderzoeken. Dus in hoeverre dit op grote schaal gebeurt, kun je daar min of meer uit afleiden. Alleen, ja, er zal ook gewoon heel erg weinig bekend over zijn, omdat de prioriteit over dit thema vrij gering is bij politie en justitie. Dus 73 opsporingsonderzoeken, maar wij verwachten dat dat veel meer zou kunnen zijn.
Oké, okay, jullie hebben onderzoek gedaan. Ruim anderhalf jaar heeft het geduurd. Hè? Gaandeweg het onderzoek stuiten jullie ook op de zogenaamde fabrieken waar dat strippen en omkatten gebeurt. Hoe kom je dat op het spoor?
Er zijn eigenlijk een aantal wegen daar naartoe. Wat wij hebben geconstateerd is dat het met name voortkomt uit een track-and-trace systeem die op een gestolen voertuig zit. Daar wordt melding van gemaakt en de politie kan vervolgens via dat track-and-trace systeem zien waar het voertuig zich bevindt. Waar zij vervolgens op inzetten. En dan stuiten zij op dergelijke strip- en omkatfabrieken. En die zijn vaak gevestigd in garageboxen, in loodsen, in fabriekshallen. En dan komen zij daar binnen, denken zij daar één gestolen voertuig te zien. Alleen stuiten zij op enorm veel onderdelen en omgekatte voertuigen.
Ik stel me zo voor een fabriekshal met allemaal auto's die half uit elkaar liggen. Of dozen met onderdelen. Wat zie je dan?
Ja, dat verschilt. Yeah. Het verschilt in de zin van dat er loodsen zijn waar echt gewoon heel gestructureerd per type, per merk het eigenlijk voor het oprapen ligt.
Yeah.
Heel geordend en gestructureerd. Maar er zijn ook fabriekshallen waar het inderdaad heel erg rommelig is.
Yeah. Zijn er bepaalde merken waar veel op wordt ingezet?
Ja, we zien wel inderdaad dat de dievengilde een bepaalde voorkeur heeft voor bepaalde type auto's.
Ja.
Dat zijn met name de jonge auto's, zoals wij dat noemen, die tot maximaal 3 jaar bestaan. En dat zijn dan ook wel met name de merken Volkswagen, Audi, Mercedes en BMW. Dus echt wel de bekende merken in die zin.
En geldt dat zowel voor het strippen als stomkatten?
Ja, zeker. Want daarin zit ook een bepaalde overlap. Er zijn bijvoorbeeld gestolen auto's die worden binnengebracht bij een fabriek, volledig worden gestript. En de gestripte onderdelen vervolgens ook weer worden gebruikt voor het omkatten van een ander voertuig. Dus daar zit ook een bepaalde overlap in.
Nou, zie ik ook heel vaak trailers vol met auto's rijden die komen uit de Verenigde Staten. Die hebben dan allemaal schade. En het zijn vaak wat Amerikanen, Ford Mustang en zo, typische auto waren ook de gemiddelde Amerikanen. Kan wel eens een boompje mee pak, maar ook wel Volvo's, BMW, Audi inderdaad. Het schijnt dat die veel naar Litouwen ook gaan en zo. Is dat ook een spoor waar schadeauto's uit andere landen die dan worden opgelapt met onderdelen die weer gejat zijn? Dat moet haast dan wel, toch?
Ja, nou, ik denk dat het goed is om hier inderdaad twee dadergroepen in te onderscheiden. Enerzijds hebben wij gezien de dadergroep die bestaat uit ongeveer 5 tot 10 personen. En die daders die zijn met name afkomstig uit Nederland, waarbij de onderliggende relatie familie- of vriendschapsbanden zijn. Maar aan de andere kant, de tweede dadergroep, dat zijn inderdaad dadergroepen uit Oost-Europa en Baltische staten. Die groepsgrootte is ook vaak omvangrijker, vaak tot 25 personen ongeveer. En daarin zien we een gehele celstructuur. Dus dat hele proces van het stelen tot en met het verkopen van de onderdelen of het omgekatte voertuig. Daarin heeft iedere cel zijn eigen rol. En het voordeel daarvan is inderdaad, mocht dan een cel wegvallen, dan staat er ook al gauw weer een vervanger voor klaar. Zonder dat hele proces die ik net benoemde omvalt.
Ja, maar zoals je het schetst, zijn in ieder geval een deel van deze bendes, zoals mag ik ze waarschijnlijk wel noemen, heel erg professioneel.
Ja, en daarin, dat heeft natuurlijk ook weer een bepaalde achtergrond. We hebben natuurlijk gezien dat de omvang van autodiefstal in de afgelopen jaren is afgenomen. En een belangrijke oorzaak daarvan is dat de beveiligingsmaatregelen gewoon zijn toegenomen in auto's. En dat heeft er dus voor gezorgd dat de dievengilde zich ook heeft moeten professionaliseren om toch alsnog mooie nieuwe auto's te kunnen stelen.
En als we het hebben over dat strippen van die auto's, die worden dus gestript voor de onderdelen. Nou, geldt Nederland voor heel veel zaken als doorvoerland? Geldt dat voor dit betreft ook voor die onderdelen? Gaan die allemaal naar andere landen weer?
Ja, nee, dat kunnen we inderdaad stellen. Nederland is inderdaad een transitland, zoals we dat noemen. Dat zien we in heel veel verschillende criminaliteitsvormen, maar ook met betrekking tot de strip en omkat van voertuigen, zeker, ja.
Ja, en hoe groot is de schade? Valt daar een bedrag op te leggen?
Ja, nou, dat hebben we inderdaad geprobeerd in kaart te brengen aan de hand van die opsporingsonderzoeken. Dat is toch wel schrikbarend. In de diverse onderzoeken die wij hebben bekeken, dan loopt dat toch wel echt uiteen van een ton tot over de 2 miljoen euro per onderzoek. En dat zijn toch wel schrikbarende bedragen, als je mij vraagt.
Ja, je zou natuurlijk bij verzekeraars, die weten natuurlijk wel, zeg maar, wat diefstal, hoeveel schade heeft diefstal aan of de hele auto, zeg maar, in Nederland. Eigenlijk zal toch een groot deel zal hiermee te maken hebben. Hè? Zeg maar, het een auto jat om te joyriden, dat volgens mij gebeurt dat niet meer zoveel.
Daar hebben wij in dit onderzoek niet specifiek onderzocht natuurlijk. Het is wel, joyriding is nog steeds een motief van de dievengilde inderdaad. Dat zal vast voorkomen. Alleen het probleem is natuurlijk wanneer een voertuig wordt gestolen en wordt teruggevonden na strippen en omkatten, dat de verzekeraar die gaat uit van de dagwaarde.
Ja.
Dus wanneer jij een mooie auto hebt gekocht voor 20.000 euro en de dagwaarde is nog maar 7.000, ja, dan leid je daar natuurlijk als persoon die mooie auto heeft gekocht flink onder.
Ja, absoluut. Dus eigenlijk is daarin zie je nog niet eens zeg maar de echte schade terug als je zou kijken naar wat verzekeraars uitkeren. Wat doet de politie hier nou aan? Ik weet eigenlijk het antwoord wel, volgens mij niet zo heel veel. Maar misschien is er een kleine nuance nog mogelijk.
In principe hebben wij vanuit de verschillende respondenten, en dat zijn ook politiemensen geweest en mensen vanuit het Openbaar Ministerie. En die zeggen eigenlijk hetzelfde als u. En dat is dat de urgentie omtrent dit thema, de prioriteit, maar ook de kennis binnen deze organisaties vrij gering is.
Ja, maar ja, als er geen urgentie is, zowel vanuit de politie en de verzekeraars, dan blijft dit dus gewoon in stand.
Ja, en dat is inderdaad een groot probleem. Wat wij hebben getracht met dit onderzoek is toch wel die urgentie te vergroten. Natuurlijk waar ik mee begon, dat het Openbaar Ministerie graag dit onderzoek wilde. Nou, dan kun je eruit afleiden dat het Openbaar Ministerie hier ook iets mee wil. Ik hoop dat langzaamaan alle partijen die hier een rol bij hebben, dit toch wel gaan oppakken. Mede omdat, wanneer je kijkt naar alle belangrijke dossiers waar gewoon hele zware criminaliteit in wordt gepleegd, dan zijn er eigenlijk altijd vier componenten. En dat is communicatie, wapens, geld en transport. En in alle grote dossiers komt een wagen voor, een voertuig.
Ja.
En vaak is het zo, stel er vindt een ram of een plofkraak plaats. Dat is een gestolen auto en die vinden we even later terug, brandend. Om er maar voor te zorgen dat bewijs niet bij de politie terechtkomt. Ja, blijkbaar hetzelfde geldt voor liquidaties.
Ja.
Gewoon voertuigdiefstal in zijn algemeenheid, voertuigcriminaliteit, dat moet gewoon hoger op de agenda komen.
Ja, want je zou er eventueel door die auto's te volgen ook nog andere zaken kunnen oplossen. Of in ieder geval zelfs kunnen voorkomen eventueel.
Nou ja, wat wij ook in deze opsporingsonderzoek hebben gezien, die we hebben bekeken, is wel dat wanneer de politie eenmaal binnen zo'n strip- en omkatfabriek terechtkomt, dat daar ook andersoortige criminaliteit te vinden is. En dan kun je denken aan vuurwapens, aan verdovende middelen, maar ook aan merkkleding die vervalst is. Plus wat je ziet is dat de personen die vervolgens in die fabriek worden aangetroffen, dat die vaak ook al bekend zijn bij politie en justitie, ofwel vanwege eerdere voertuigcriminaliteit. Het zijn vaak best bestendige netwerken. Maar daarnaast ook vanwege andersoortige criminaliteit. En dan kom je eigenlijk weer terug op overtredingen van de opiumwet, de wet wapens en munitie en geweldsdelicten.
Ja. Dus wat zou je de politie willen adviseren?
Nou ja, goed, dat in ieder geval dat er binnen de politie eigenlijk een bepaald expertise tot stand komt. Waar we gewoon vanuit kunnen gaan dat wanneer er een zaak voorkomt, dat die personen daarop gaan zitten. En dat is nu vaak lastig. Wanneer we nu ergens binnenkomen, dan schrikt de politie van wat ze aantreffen. Dan zit ze met de handen in het haar en ze weten niet zo goed hoe ze dat moeten aanvliegen. Dus we moeten er denk ik voor zorgen dat de bepaalde personen op de juiste posities komen met expertise op dit thema. Waardoor informatieuitwisseling met andere partijen makkelijker gaat. Er meer regie wordt gevoerd en zodoende langzaamaan dit fenomeen gewoon meer kunnen gaan beteugelen.
Ik vrees dat er voor heel veel politiewerk dit wordt gezegd. En dat het gewoon ontbreekt aan de capaciteit.
Ja, capaciteit is uiteraard een belangrijk punt hierin. Alleen dan kom ik toch weer terug op waar ik zo straks ook over begon. En dat is die vier componenten die in ieder zware criminaliteitszaak voorkomen. Professor Feyenoord heeft ooit gezegd, een bekende criminoloog,
zeker,
dat er altijd rechercheurs met deze expertise moeten zijn. En nou, dat is aan het verdwijnen. Dus het zou een eerste belangrijke stap zou denk ik zijn als dat gewoon weer terugkomt.
Ja, heel, heel duidelijk volgens mij wat er moet gebeuren. En ik denk dat wel inderdaad het goed punt is. En kijk, voor een gejatte auto zou je nog kunnen zeggen, ja, heel vervelend. Maar de maatschappelijke impact is misschien ook wel weer beperkt. Maar het feit dat er dit soort fabrieken bestaan, dan wordt het toch wel echt georganiseerde misdaad. En inderdaad, die liquidaties, ramkraken, nou ja, waarvoor auto's ook worden gejat, toch wel aanleiding is om hier toch veel serieuzer met iedere gestolen auto om te gaan. Zo van, nou jongens, dit is al. Mogelijk dus juist weer een hele concrete ingang naar allerlei andere zaken die het daglicht niet kunnen dragen.
Dit rapport is dus in opdracht van het OM gemaakt?
In opdracht van politie en wetenschap. Okay. Alleen het OM heeft daarvoor wel de aanleiding gegeven. Ja. Ja.
Maar wat gaat er nu mee gebeuren? Want uiteindelijk moet dit sowieso bij de politie natuurlijk op de tafel komen. Daar moet iets gebeuren, maar misschien ook gewoon wel bij de politiek.
Klopt. Wat we tot nu toe hebben gedaan is uiteraard het openbaar maken van het rapport. Ja. Daarnaast zijn we ook aan het zoeken naar een soort van werkgroep om eigenlijk de informatie die uit dit onderzoek naar voren is gekomen binnen de verschillende organisaties te borgen. En dat toch ook wel als een soort van startpunt te gaan zien naar, goh, wat kunnen we nou met deze resultaten in de aanpak van dit probleem?
Hartelijk dank, Joey Wolsink, onderzoeker bij Bureau Beken. Een linkje naar het onderzoeksrapport, dat vind je straks op bnr.nl/autoshow.
De rijimpressie.
Een Meindert test de DS9.
De Franse auto-industrie probeert echt al decennia lang de premium oppermacht van de Duitse merken te doorbreken. Peugeot heeft het geprobeerd, Citroën heeft het geprobeerd, Renault, je raadt het al, die hebben het ook geprobeerd. Is het gelukt? Nee, ze hebben af en toe best wel eens een leuke auto neergezet, hè? Zoals de Citroën C6, de Renault Velsatis. Maar ja, ze wisten het nooit echt een deuk in een pakje beurt te slaan. Nou, het PSA-concern, nu natuurlijk onderdeel van Stellantis, gooit het over een wat andere boeg. Als het nou met de bestaande merken niet lukt, ja, dan moest er misschien maar eens een nieuw merk opgericht worden. Dat is DS. Eerst nog natuurlijk onder de vleugel van Citroën, maar tegenwoordig echt als zelfstandig merk. Nou heeft Stellantis nog wel wat andere premiummerken, overwegend Italiaans, die op dit moment ook nog niet echt als warme broodjes over de toonbank rollen. Maar DS is dus het Franse antwoord op het Duitse premiumgeweld. Tot nu toe nog niet echt met heel doorslaggevend succes. De eerste DS3, dat was een knaller, maar ja, een kleine auto. Daar zijn de Fransen wel goed in. Onlangs mocht ik met de vernieuwde DS4 rijden. Echt een leuke auto. Mooi gemaakt ook. Ja, en nu dus de DS9. Het vlaggenschip zou je kunnen zeggen. Of misschien wel moeten zeggen. Ja, en ik moet je zeggen, ik was een beetje sceptisch op het begin. Weer zo'n poging van een Frans merk om met een luxe sedan het Audi, Mercedes, BMW moeilijk te maken. Jongen, gaat toch niet lukken. Doe het gewoon niet. Nou, of dat dit keer anders zal zijn, makkelijk zal het zeker niet worden. Maar deze DS9 verdient eigenlijk gewoon wel een plekje onder de premium zon. Niet omdat hij technisch nou zoveel beter is. Sterker nog, ik denk dat op elk aspect er wel een Duitser te vinden is die het gewoon beter doet. Beter stuurt, beter schakelt, een beter onderstel heeft, beter overgaat van elektromotor naar benzinemotor en of andersom. Maar er is wel iets dat deze DS9 uniek maakt. En dat is, ja, dat die uniek is. Kijk, die BMW, Audi of Mercedes, die heeft je buurman of buurvrouw ook al. En dan nog waarschijnlijk in zo'n saaie leasekleur. Want ja, restwaarde, bleh. Met deze DS9 heb je echt iets bijzonders in huis. Het standaard is het een plug-in hybride. Je kunt kiezen tussen eentje met 250 pk of eentje met 360 pk. Nou, die tweede heeft meer vermogen, maar komt juist weer minder ver op de accu's. 62 kilometer bij de brave variant, zou je kunnen zeggen. En 47 kilometer bij de iets minder brave variant. Nou, die eerste geef ik eigenlijk meer kans. Want daarmee red je het waarschijnlijk om volledig elektrisch naar en van kantoor te rijden. En dat scheelt toch een hoop centjes aan de pomp. Braaf moet je overigens misschien wel gewoon vervangen voor comfortabel. Want dat is de DS9 echt in alle opzichten. Voorin word je omgeven door Frans design. Mooie materialen, overal leer, bijzondere stiksels, uitstekende stoelen. Ook niet altijd gewend bij de Franse auto's. Een chic klokje trouwens van BRM kost je om de pols al gauw zo'n 7000 euro. Alleen het centraal geplaatste scherm op het dashboard komt dan weer wat goedkoop over. Alsof het gewoon van de plank is getrokken in de voorraadkast van Citroën of Peugeot. Nou, achterin zit je als een Franse vorst of president. Volgens mij heeft Macron deze auto ook. Stoelverwarming, stoelmassage. Oh jongen, het is zo heerlijk. Het is dat ik zelf graag rij. Nou, dat je achterin zo lekker zit, heeft met ruimte te maken. En dat heeft dan weer met het onderstel te maken, het platform. Ditzelfde platform wordt ook gebruikt voor de Peugeot 508 en de verlengde 508, die alleen voor de Chinese markt bedoeld is en ook daar gebouwd wordt. Nou, nu is deze DS9 daar dus ook op gebouwd en wordt ook in China in elkaar gezet. Lengte bijna 5 meter, wielbasis van 2,90 meter. Maakt hem ontzettend comfortabel voor lange afstanden en zorgt voor een hoop beenvrijheid achterin. Je kunt lekker spartelen. Nou, ook aan de buitenkant vind je een aantal leuke vondsten om de auto vooral iets anders te maken dan al dat Duitse blik op de Europese wegen. De koplampen en de achterlichten, daar zie je de driehoekjes weer terugkeren, die ook in het interieur zijn verwerkt. Het geeft de auto echt een eigen gezicht. Ook zijn er nog wat leuke verwijzingen naar de originele DS, hè, de Snook. Knipperlichtjes in de raamstijlen van de achterruit. Had de Snook ook met die cornette friet, oftewel dat frietzakje wat er hing aan het dak ongeveer. Daarnaast zit er op de klep een chrome strip. Nou, een enkele oude DS heeft dat ook. Mooie verwijzingen gemaakt om de auto iets anders te maken dan het Duitse spul. En daarmee kun je dus jezelf een beetje afzetten tegen de rest. Moet ook wel een beetje stevig in je schoenen staan, hè? De DS9 is er vanaf 9000 euro. Ja, daarvoor kun je ook een heel aardig model van een Duits merk kopen. Maar ja, dan ben je wel gewoon net als de rest.
Ja, de DS9. Ja. Waardig vlaggenschip.
Ja, vind ik wel, voor de positie waar de Franse automobielindustrie op dit moment staat.
Ja.
En het is, wat ik leuk vind, wat ik net ook al zei, hij is anders.
Dat is waar.
Hij is echt anders. En je merkt wel de verschillen met het Duitse spul. Dat net even wat beter, net iets kwalitatief beter in elkaar zit.
Ja, ik vind hem, het heeft wel wat. En tegelijkertijd denk ik, ja, als dit je vlaggenschip is, het is geen BMW 7-serie Mercedes S-klasse Audi A8.
Nee, dus, en als je naar de prijs gaat kijken, dat is 60.000 euro, dan denk je ook van, nou, daar kun je ook heel wat moois Duits verkopen.
Ja, niet heel veel.
Je hebt dan nog die hele aanvinklijst die je af moet.
Precies.
En dat zit hier natuurlijk allemaal al op.
Als je geen elektrische ramen nodig hebt, dan kan je voor 60.000 euro een hele leuke premium Duitse auto kopen. Nee, het valt mee. Maar ik snap aan de ene kant zeg maar de missie van DS, maar het blijft dat ik wel denk, heel moeilijk hoor.
Ja.
Om dit echt goed voor elkaar te krijgen.
Ja, nee, ik denk ook dat de DS4 meer kans van slagen heeft. Om zeker hier in Nederland, om goed een beetje deuk in een pakje beur te slaan. Ja,
precies.
Maar ja, het is wel leuk en ze moeten het blijven proberen, vind ik.
Ja, dat is ook weer waar.
Het is 60.000 euro dus. Dan heb je ook nog de E-Tens 4x4 360. Die kan wat harder.
Ja.
Dan 10.000 euro duurder.
Oh, dat zou ik zo doen natuurlijk.
Ja, maar je kunt minder ver elektrisch rijden.
Ja, jammer dan.
Ja. Ja, okay. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site Apple Podcast, onze eigen app, Spotify, Podimo. Nee, Podimo nog niet. Nee,
nog niet.
Wat wel leuk is,
is ook Petrolhead daar even luisteren.
Ja, doe ik ook altijd. In het weekend ga ik eerst de Nationale Autoshow terugluisteren. Want ik ben altijd benieuwd wat we gezegd hebben.
Yeah, yeah.
Ik verras mezelf vaak.
Ja. Ja, jij ook al. Ja, heb ik dat gezegd?
Ja.
Oh, wat heb ik dat gezegd? Nou, het mooiste is, heb je dat niet dan af en toe dat mensen zeggen, oh ja, jullie hebben toen die auto getest en dan vond je dat en dat van? En dan denk ik, ja, het zal wel. Dat is een van de 150 auto's die ik dat jaar heb gereden.
Nou, ik vaak herinner ik me niet meer. Ik met dingen die onze vrienden van Petrolheads hebben gezegd.
Ja, jullie waren heel onaardig. En daar waren wij dus helemaal niet.
Ja, maar wel goed hoor. Ik luister ook graag.
Ja.
Eerst even de autoshow, dan Petrolheads.
Ja, en dan is je weekend compleet. Dus vergeet je niet te abonneren. Volg ook iedereen op Twitter, Facebook, Instagram. LinkedIn natuurlijk, Nationale Autoshow.
En als je ons dan zoekt, ik ben Meijnerd Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.